Welkom bij de Vragendokter podcast. Ik ben huisarts Joanneke Kant en het is mijn missie om jou meer kennis te geven over ziekte en gezondheid. Dat doe ik door informatie te delen en vragen te beantwoorden via mijn Instagram account. Ook spreek ik online influencers aan die verkeerde informatie de wereld in helpen en daar geld mee verdienen.
En ik, collega Anouk Oosthout, bevraag Joanneke in deze podcast. Zo helpen we jou aan informatie die wel klopt. Rouw is iets waar we allemaal vroeg of laat mee te maken krijgen. Bijvoorbeeld na het overlijden van een dierbare. Maar ook na andere verliezen kun je rouwen. Zoals het verlies van je gezondheid of het verlies van je vruchtbaarheid. Veel mensen vragen zich af, rouw ik wel normaal? Of waarom gaat het bij mij niet over? Of juist, waarom voel ik eigenlijk zo weinig?
In deze aflevering leggen we uit wat we weten over rouw. Welke reacties normaal zijn en wanneer het verstandig is om hulp te zoeken. En dat doen Anouk en ik vandaag samen met Yvette den Hartog, de oprichter van de rouw-app Condole. Welkom Yvette. Kun jij misschien vertellen wie je bent en hoe je er zo bij bent gekomen om in het onderwerp rouw te duiken?
Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Mijn naam is Yvette den Hartog en mijn betrokkenheid bij rouw, dat komt eigenlijk voort uit mijn persoonlijke verlieservaring. Want toen ik 15 jaar was, toen verloor ik onverwacht mijn moeder. En dat verlies heeft mijn leven toen blijvend veranderd. En liet me eigenlijk al van jongs af aan ervaren wat de impact van verlies is. En wat mij daar vooral in bij is gebleven, is hoe snel de wereld om je heen weer doorgaat, terwijl jouw leven eigenlijk stil lijkt te staan. En later, tijdens mijn werk in de uitvaartbranche, zag ik van dichtbij dat veel mensen dit gevoel herkennen en hoe verschillend mensen ook rouwen. Ik zag ook hoe groot de behoefte is aan erkenning en aan steun. Maar ik merkte dat niet iedereen een vangnet ervaart en dat laagdrempelijke dagelijkse ondersteuning vaak ook ontbreekt. En vanuit die behoefte is mijn rouw-app Condole ontstaan. Een gratis app waar 24/7 ruimte is voor rouw na het verlies van een dierbare. Een plek om herinneringen te delen, troost te vinden en om je verbonden te voelen met lotgenoten of een professional.
Oké, dat klinkt heel mooi.
Gelukkig.
Ja. Joanneke, wat is de definitie van rouw eigenlijk?
Nou ja, rouw is een normale menselijke reactie op een ingrijpend verlies. En dat kan dus, wat we net al zeiden, om iemand gaan, maar ook om iets gaan. En ik wil al gelijk even benadrukken dat rouw meer is dan alleen verdrietig zijn. Want het kan samengaan met heel veel emoties, zoals ook boosheid, maar ook schuldgevoel. En ook lichamelijke klachten, slecht slapen, hartkloppingen, vermoeidheid. Het is dus veel groter dan ja, alleen maar je bent verdrietig om iets.
Ja, precies. Hey, en vroeger heerste eigenlijk het idee dat je zo'n fases hebt, 5 fases van rouw. En dat je die dan stap voor stap doorliep. Dus eigenlijk een soort van kader, schema waar je dan... Maar inmiddels weten we dat dat dus achterhaald is en dat rouwen voor iedereen anders verloopt. Kun je daar iets over vertellen, Joanneke?
Ja, ik ben inderdaad opgeleid volgens mij met die 5 fases, waarbij we werden geleerd dat iedereen dat netjes volgens een vast schema doorliep. Maar er bestaat helemaal geen vast rouwschema en ook helemaal geen vaste tijdlijn. Echt, iedereen is daarin anders en rouwt anders. En zoals ik net al noemde, kan je dus heel veel verschillende emoties ervaren. Hè? Van angst tot verdriet tot boosheid. Ook opluchting komt zeker voor. Ja, en die emoties die kunnen ook nog eens elkaar heel snel en vaak afwisselen.
Ja.
Nou ja, daarnaast kan je problemen krijgen met concentreren. Je hoort vaak terug dat mensen vergeetachtigheid krijgen. Ook het blijven denken aan verlies, hè, of had ik maar, hoor je heel veel. Toch een beetje schuldgevoelens. En dat is allemaal normaal bij rouw. De lichamelijke klachten die ik net al noemde, slecht slapen, druk op de borst, horen we veel hoofdpijn. Maar ook qua gedrag kunnen er dingen veranderen. Hè? Bijvoorbeeld, je hebt opeens heel veel behoefte aan rust en je wilt je afzonderen, terwijl je normaal gesproken heel sociaal bent.
Ja, ja.
En andersom gebeurt het ook, hè, dat je juist heel erg behoefte hebt aan afleiding. En ja, dat is echt allemaal normaal. Ja, is dus niet zoiets als een vaste volgorde of iets wat normaal is voor iedereen.
Ja, rouwregels bestaan niet.
Nee, precies.
Nee.
Nee, dat beaam jij. Want
zeker.
Yvette, wat zouden jouw advies of tip zijn wat iemand kan doen als hij rouwt?
Nou, ik denk dat een van de belangrijkste dingen om te weten is dat je jezelf moet toestaan om te rouwen op een manier die bij jou past, wat voor jou goed voelt. En dat er ook geen goed of fout is. Dus er is geen vast schema, er is ook geen vaste route om te doorlopen, wat Joanneke net eigenlijk al schetste. En niemand anders kan ook bepalen hoe jij moet rouwen en wat jij nodig hebt. Mm-hmm. Dus het belangrijke is om je gevoelens ook niet weg te duwen, maar om ze de ruimte te geven. En ook als dat verwarrend of tegenstrijdig voelt. Dat is misschien gek, maar het is wel belangrijk om te doen. En daarnaast kan het ook helpen om je gevoelens te delen met iemand die je vertrouwt. En als praten dan lastig is, dan kan schrijven of creatief bezig zijn misschien ook helpend zijn.
Ja.
En tot slot denk ik dat het goed is om je te beseffen dat je mild moet zijn voor jezelf. Rouwen kost tijd en ook heel veel energie. En het is geen teken van zwakte dus als je moe bent of als je moet huilen of als je minder aan kunt dan normaal. Het vraagt nou eenmaal veel van je en dat is heel normaal.
Ja.
Ja, Yvette, ik heb best wel veel volgers waarbij door een chronische ziekte sprake is van levend verlies. Dus een verlies van hun toekomst, verlies van hun kinderwens bijvoorbeeld. Heb je specifiek voor deze groep nog tips of adviezen?
Ja, dat is een hele herkenbare en ook een hele belangrijke groep. Maar ik moet daarbij wel aangeven dat mijn werk en mijn werkervaring zich eigenlijk uitsluitend richt op rouw na het overlijden van een dierbare en niet op levend verlies. Tegelijkertijd zie ik wel dat gevoelens die bij levend verlies horen, zoals verdriet omdat het niet meer is of nooit meer zal komen, maar ook de onzekerheid en het telkens opnieuw geconfronteerd worden met het verlies, veel ook overeenkomsten heeft, zeg maar, met de rouw na het overlijden van een dierbare.
Ja, daar zitten wel parallellen, ja.
Absoluut, ja. En levend verlies kan daarmee net zo ingrijpend zijn als rouw om het verlies van een persoon. Het is belangrijk dus dat levend verlies ook als rouw wordt erkend.
Ja, ja, en ik denk dat dat wel vaak mist, hoor. En misschien dat mensen dat zelf ook niet altijd beseffen. Maar het verdriet in deze groep is echt enorm. Of de rouw in deze groep is echt enorm.
Mm-hmm. Ja.
Ja, ik zie dat ook al met mensen met long-covid. Ja, die heel veel dingen niet meer kunnen. Dus dat is ook een vorm van rouw natuurlijk.
Ja, zeker.
Ja. Ja, ik zou deze groepen ook willen meegeven dat je je gevoelens gewoon serieus moet nemen. En dat je steun moet zoeken bij mensen of professionals die er verstand van hebben van levend verlies, zeg maar. Je hoeft het namelijk echt niet alleen te dragen. En je hoeft het ook zeker niet te vergelijken met andere vormen van rouw om te bepalen of het wel erg genoeg is.
Ja, precies.
Ja, want ik hoor dat ook wel eens, hoor, dat mensen dan zeggen van ja, maar weet je, ik leef nog, dus ik moet dankbaar zijn dat ik nog leef. Maar ja, dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor rouw of verdriet of boosheid.
Nee,
of,
zeker niet.
Nee.
Ja, want dat is waar, maar dat betekent niet dat je de gevoelens en de rouw die jij hebt dan niet waar is. Kan
nee,
ook naast elkaar bestaan.
Zeker. Of niet erg is.
Ja, exact. Ja. Bij 10% van de mensen die rouwt, lukt het niet om het gevoel van rouw minder te laten worden. Je ziet het vaker na het overlijden van een jong iemand of een onverwachts overlijden. Ook bij het overlijden door opzet kan het moeilijker zijn om te rouwen. Maar ook als dit allemaal niet aan de orde is, is het mogelijk dat het rouwen langer tussen aanhalingstekens duurt. Want we hebben net besloten dat er geen schema is.
Nee.
Maar wat is het moment dat je wel eigenlijk hulp moet gaan zoeken?
Ja, heel grofweg kan je zeggen dat wanneer de rouw 6 maanden na het verlies eigenlijk nog steeds alles overheerst en er is geen ruimte om weer een beetje naast die rouw te kunnen leven, dat dat een teken is dat het fijn is als iemand met je meekijkt of dat je daar hulp bij kunt gebruiken.
Ja.
En je kunt dan een aantal dingen doen, hè. Nou, je kan sowieso altijd contact opnemen met de huisarts. Op het moment dat iemand bij mij komt met een verhaal van verlies, waarbij ik denk van nou, diegene kan hulp nodig hebben of gebruiken, dan verwijs ik meestal toch door naar een praktijkondersteuner of naar een psycholoog. Want ja, dat zit in ieder geval bij mijzelf niet in mijn pakket wat ik goed kan, denk ik.
Nee.
Ik kan luisteren, maar vervolgens tips geven vind ik lastig. Er is online ook best wel veel hulp te vinden, hè. Er is de online cursus van Mentaal Vitaal bijvoorbeeld. Dat is een zelfhulpcursus. Voor mensen die toch die stap naar de huisarts te groot vinden, maar daar wel wat mee willen, zou ik die in ieder geval altijd aanraden. Ik zal ook even het linkje in de show notes daarvan delen.
Ja.
Ja, en wat ik ook nog wel eens zie op mijn spreekuur is dat je op een gegeven moment zo diep zit dat je aan zelfdoding denkt. Dus dat je echt er niet uitkomt. Ja, op dat moment kan je natuurlijk altijd de huisarts of de huisartsenpost bellen. Hè. Is dat in de avond of in de nacht of in het weekend? Altijd een reden om de huisartsenpost te bellen. 113 is een hele fijne manier om ook met deze struggles om te gaan.
Ja.
Die zijn 24/7 bereikbaar, zowel via een chatfunctie als via de telefoon. Dat wil ik nog even benoemen. Ja, en Yvette, verder ben ik ook wel nieuwsgierig. Ik heb overigens de app van Yvette op mijn telefoon staan, omdat ik mensen daarnaar doorverwijs. Zo zijn we ook bij Yvette gekomen. Maar Kunnen mensen via jouw app, want dat heb ik dan niet helemaal scherp, ook echt hulp vinden of krijgen bij het rouwen? Of?
Ja, nee, juist. De app is erop gericht om mensen erkenning, herkenning en informatie te bieden. Voor zichzelf of een naaste in rouw, zeg maar, te kunnen bijstaan. Daar bedoel ik mee, dat kan dus een partner zijn of een kind bijvoorbeeld in rouw. En wat ik eigenlijk doe met de app is zorgen dat mensen via de app kunnen lezen, luisteren, kijken, voelen of in contact treden met naaste lotgenoten, zeg maar, die ook net als jij iemand verloren zijn. Of een professional eigenlijk. Dus in dat opzicht is het er juist op gericht om op verschillende manieren hulp te krijgen. En daarbij is het zo dat je voor jezelf dus dingen kunt lezen of beluisteren. Maar je kunt eventueel dus ook de stap zetten om bijvoorbeeld aan te sluiten via de agenda bij een bijeenkomst in de buurt. Of je kan dus eventueel in contact komen met een professional in de buurt.
Oh, wat goed.
Ja.
Ook wel goed te weten voor zorgprofessionals dus. Want jij hebt dus eigenlijk ook de mensen die verstand hebben van rouw in die app verzameld.
Jazeker. Ja, ik heb gekeken naar de opleidingsachtergrond. De ervaring die ze hebben gedaan in hun werkveld. En op basis daarvan kijk ik dan ook naar specialisatie. Want de ene heeft specialisme bijvoorbeeld in rouw na zelfdoding. De andere rouw na verlies van een kind of van een partner. En op basis daarvan heb ik gekeken van nou, wie heeft de juiste achtergrond en ervaring. En die heb ik samengebracht. Zodat mensen op basis van de postcode kunnen kijken. Wie zit in mijn buurt en wat is betrouwbaar.
Oh, wat goed.
Okay. Ja, we zijn toe aan wat volgersvragen. En de eerste is voor jou, Yvette. Is het normaal om een overledene te horen of te zien?
Ja, dat kan voorkomen en is niet per definitie zorgwekkend. Veel mensen ervaren tijdens hun rouwproces dat ze een overleden even horen, zien, voelen of zelfs sterk aanwezig ervaren, zeg maar. En ook dromen over de overleden persoon komt heel vaak voor. En dat heeft te maken met hoe intens eigenlijk iemand gemist wordt. En hoe ons brein dan omgaat met dat verlies.
Ja, want die kleurt het eigenlijk een soort van gewoon weer in, hè? Dat is eigenlijk wat er gebeurt, hè?
Op de achtergrond is dat inderdaad wat in ons brein dus gebeurt. En Erik Schedder heeft daar ook wel een mooi filmpje van, overigens.
Ja.
Ja, en vaak is het ook een tijdelijk iets wat je ervaart. En kan het zelfs ook troost bieden voor veel mensen.
Ja. Ja, dat je het idee hebt van, oh, diegene is nog bij me in de buurt.
Ja, dat je toch nog een stukje verbondenheid voelt wat er in de realiteit niet meer is, zeg maar. En eigenlijk is het zo dat pas wanneer deze ervaring langdurig aanhoudt, en dan komen we eigenlijk ook op het stuk wat jij net noemde met langere tijd rouw voelen. Of als het beangstigend wordt, of als iemand het gevoel heeft de grip eigenlijk op de realiteit te gaan verliezen. Ja, dan is het wel verstandig om hierover ook met een professional te gaan praten. Dat kan bijvoorbeeld met een praktijkondersteuner, zoals jij dat noemde net. Of met een rouwtherapeut of een psycholoog.
Yvette, ik hoor nu een paar keer al het woord rouwtherapeut of rouwspecialist. Wie of wat is dat precies? Wat kunnen zij wel ten opzichte van...
Wat ik niet kan.
Bijvoorbeeld, ja.
Nou, dat is niet gezegd dat jij het niet kan. Maar er zijn inderdaad professionals die gespecialiseerd zijn en opgeleid zijn op het gebied van rouw en verlies. En je kunt een rouwtherapeut dus ook zien als een... Ja, iemand die helemaal gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen die te maken hebben met verlies en rouw.
Ja.
Nou, en die mensen, dat kan gaan om het verlies van een dierbare, maar ook bijvoorbeeld het verlies van een baan of van de functionaliteit van je lichaam, zeg maar. Dus het levend verlies waar we het net over hadden. En dan kan het best lastig zijn eigenlijk om daar een juiste persoon voor te vinden. En zeker in een periode waarin je hoofd eigenlijk overloopt en er niet naar staat om dat soort dingen te zoeken. Dan is het heel moeilijk ook om te beoordelen wie er dan bij jou of bij je kind bijvoorbeeld zou kunnen passen. En of die persoon ook wel voldoende expertise heeft. Nou, en die mensen die opgeleid zijn, die heb ik dus allemaal samengebracht. Die heb ik wat ik net al noemde.
Ja, in je app.
En die staan dan in mijn app. En op basis van je postcode kun je zo iemand vinden. Maar kort gezegd is een rouwtherapeut is iemand die extra is opgeleid. Vaak met een psychologische achtergrond. Om mensen te begeleiden bij rouw en verlies.
Mooi.
En jij zei net van dat levend verlies, dat zit er niet in. Hè? Dat is niet mijn specialisatie. Weet jij waar mensen die een ervaring hebben met levend verlies wel terecht kunnen om dat te zoeken?
Nou, er zijn rouwspecialisten waar ik bijvoorbeeld ook mee samenwerk. En samenwerken bedoel ik mee dat ik mensen daar naartoe verwijs. Die ook gespecialiseerd zijn op het gebied van levend verlies. Dat is dan een aparte tak. Die benoem ik niet in mijn app, maar ik weet wel dat ze daarin gespecialiseerd zijn. En er zijn bepaalde mensen of organisaties die zich echt puur en alleen op levend verlies leiden. Ik zou jou wel even een lijstje kunnen sturen hoor, met wat partijen die daarvoor zijn.
Ik denk dat zeer wenselijk is. En dan zullen we die ook in de show notes delen. Dat zou heel fijn zijn.
Ga ik doen.
Ja, top.
Oké, we gaan door naar de volgende vraag. Deze is voor jou, Janneke. Zit er een tijdslimiet aan rouwen? We hebben net gezegd hè, dat als je rouw na 6 maanden nog eigenlijk helemaal niet afneemt, dat dat een reden is om contact op te nemen met een huisarts voor hulp. Maar kun je bijvoorbeeld ook zeggen dat rouw na 2 jaar wel voorbij moet zijn?
Nee, rouw kent denk ik helemaal geen einddatum. En het gemis en de impact van het verlies op je dagelijks leven wordt vaak met de tijd wel minder pijnlijk. En neem ook op een gegeven moment wat minder tijd en ruimte in. Maar het gemis zeg maar van die persoon zelf, ja, dat blijft eigenlijk altijd onderdeel van mijn leven. En dat betekent niet dat er wat mis met je is. Tenminste, dat hoop ik. Want mijn vader is ook jong overleden hè, aan een hersentumor. En ik was toen zelf 9 jaar oud. Dus nou ja, 34 jaar geleden. Maar ik heb nog steeds momenten dat mij kan aanvliegen.
Ja,
en met name in werksituaties. Hè, als ik als toeschouwer zie hoe dat mensen verdriet ervaren om ernstig ziek zijn. Hè. Ik vertel bijvoorbeeld iemand van, nou, jij bent chronisch ziek of jij wordt niet meer beter. Of het overlijden van iemand. Ja, dan kan dat heel erg dichtbij komen.
Ja.
En dan sta ik overigens ook binnen de kortste keren te huilen. Dat hebben we al vaker verteld. Daar ben ik goed in, mee huilen.
Ja. Daar is niks mis mee, toch?
Nee. Nou ja, maar dat wil ik ook wel benadrukken. Dat is niet gestoorde rouw of zo.
Nee.
Dat is volstrekt normaal. Normale emoties die je ervaart.
Ja.
En ik benoem dat ook altijd door tegen de patiënten. Dus ik zeg ook, ik benoem meestal ook van ja, weet je, dit grijpt mij ook aan en dit doet mij ook denken aan mijn eigen situatie en vandaar dat ik daar dan verdrietig van word.
Ja.
Ik vind mooi, het wel juist. Mooi menselijk. Ja,
vind ik ook. Ja. Dat maakt je menselijk. Ja, eens. Nog een vraag van een luisteraar. Deze gaf aan: ik heb best veel verlies gehad de laatste tijd in mijn omgeving, maar eigenlijk gaat het wel oké met mij. Is dat gek? Dus bedenk ik een vraag voor Yvette.
Nou ja, in eerste instantie heel fijn om te horen dat het op dit moment goed gaat met die persoon in kwestie. Dat vind ik prettig. Maar daarmee ook meteen mijn antwoord. Nee, dat is absoluut niet gek. Iedereen rouwt op zijn of haar eigen manier en ook in zijn of haar eigen tempo. En sommige mensen voelen verdriet heel intens. Anderen ervaren het minder sterk of op een later moment of juist wat vroeger. Dat verschilt gewoon heel erg. En dat het nu oké met je gaat, betekent niet dat je ongevoelig bent of dat je rouw onderdrukt. Het is gewoon simpelweg eigenlijk een manier om met het verlies om te gaan voor deze persoon.
Ja, precies.
Ja. Wat ik wel heel mooi vond, mijn schoonmoeder is recent overleden en mijn partner die heeft nog 2 broers en 1 zus. En wij rouwen allemaal heel anders. Echt op een hele andere manier. Maar wij weten dat ook allemaal van elkaar en respecteren elkaar daar ook heel erg in. Dus dat vond ik heel mooi om te zien.
Ja.
Dat de een dat anders beleeft dan de ander, maar dat er wel ruimte is voor iedereen.
Ja. Ja, het is zelfs zo dat om dezelfde persoon, dat er binnen een gezin, dat je allemaal een andere band hebt gehad. Dus zelfs als broers en zussen heb je een andere herinnering aan je moeder als zeg maar je broer of zus. Want je hebt een andere levensfase. Je hebt een jongen of een meisje, weet je wel, die het verschil hebben, de band die er is. Dat heeft allemaal invloed op het rouwproces, ook op een later moment.
Ja. De volgende vraag gaat over wanneer iemand in jouw omgeving een verlies heeft doorgemaakt of een verlies doormaakt. Wat kun je doen als een naaste om iemand te steunen, Yvette?
Ja, die vraag krijg ik dagelijks.
Ja.
En het belangrijkste is er zijn. En dat klinkt heel simpel en dat is het eigenlijk ook. Het is gewoon wees beschikbaar en wees bereikbaar. Dus zorg ervoor dat mensen jou kunnen benaderen op het moment dat het verdriet hen overvalt eigenlijk.
Ja.
Luister naar zijn of haar verhaal. Ook al wordt het al 10 keer verteld, probeer er gewoon naar te blijven luisteren. En besef je ook dat jij het niet kunt oplossen.
Nee.
En dat het ook niet van je gevraagd of verlangd wordt. Een ander belangrijk punt is, blijf ook na de uitvaartweek inchecken. Juist wanneer de eerste aandacht wegvalt, als mensen weer aan het werk gaan, weer naar school gaan, dan kan het voor nabestaanden juist extra stil gaan voelen. En door nu en dan zeg maar in te checken en te vragen hoe het die dag met hem gaat, dus maak de vraag ook klein, want anders wordt het groot.
Ja.
Daar kun je eigenlijk nabestaanden heel veel steun mee bieden. Vraag bijvoorbeeld ook eens of iemand bij jou komt eten. En ook bijvoorbeeld op de speciale momenten met kerst of met Pasen of wat dan ook.
Of nodig. Verjaardag.
Exact, nodig iemand uit en je zegt al verjaardag. Noteer ook de belangrijke data in de agenda. Zeker in de eerste 2 jaar, niet alleen het eerste jaar, maar sowieso de eerste 2 jaar. Probeer te kijken of je attent kunt zijn door op zo'n sterfdag of op een verjaardag of rond die dagen even iets van je te laten horen.
Ja.
Ik deed dat dus vroeger als huisarts. ik ben nu 15 jaar huisarts.
Ja.
En de eerste jaren deed ik dat. Als er iemand was overleden, dan zette ik een jaar later een notitie in mijn agenda. Van, joh, even een belletje van hoe is het? Maar ja, weet je, in de waan van deze dag en de drukte in de praktijk. Het is zo'n klein gebaar eigenlijk.
Ja.
Maar ik besef mij dat ik dat eigenlijk helemaal niet meer doe. Terwijl dat wel iets heel moois is, denk ik.
Ja, het wordt heel erg als waardevol ervaren. En juist om die reden heb ik bijvoorbeeld mijn app ingebouwd dat het een melding geeft. Dus 5 dagen voor een sterfdag of een verjaardag komt dan pop-up.
Ja.
En niet omdat ik dan vind dat iemand iets moet kopen of zo, maar gewoon puur in de hoop dat iemand denkt, ik ga even langs. Of even dat je die betrokkenheid houdt.
Ja. Ja.
Ik had het wel gedaan bij een euthanasie die ik had gedaan.
Oh ja.
Daar had ik het in mijn privéagenda gezet. En toen werkte ik zelfs niet meer in die praktijk, maar heb ik toch even gebeld.
Ja. Oh, ja. Ja, ik weet zeker dat ze het daar nu nog over kunnen hebben.
Ja, dat is heel mooi. Ja.
Mag ik nog één ding vragen? Zijn er ook dingen die je absoluut niet moet doen?
Bagatelliseren.
Ja.
En klein maken en vergelijken. Sommige mensen, en dat is niet negatief bedoeld of fout bedoeld. Maar wat er gebeurt is, soms vragen mensen wel eens aan iemand. Weet je, of dan gaat iemand zijn verhaal doen. En dan zegt iemand, ja, want toen mijn moeder overleed. En dat is helemaal niet verkeerd bedoeld. Maar dat is eigenlijk een vorm.
Hou je kop.
Nou, dat zijn jouw woorden. Maar dat betekent wel dat iemand dus eigenlijk probeert om op die manier zeg maar te laten zien van, ik weet wat jij voelt. Maar die persoon wil niet op dat moment dat horen. Die wil gewoon op dat moment zijn verhaal delen.
Ja.
En dan wil gewoon eigenlijk dat jij luistert. En niet met je eigen ervaring of verhaal komt. En iets wat ik heel vaak terug hoor bij dames die bijvoorbeeld een zwangerschapsverlies hebben ervaren, is dan van, oh ja, maar gelukkig heb je al een kind.
Ja.
En dat wordt als heel pijnlijk ervaren.
Ja.
En dat is ook niet verkeerd bedoeld. En ik geloof er echt niet in dat mensen dat vanuit een verkeerd hart zeggen.
Nee.
Maar zeg het gewoon niet.
Ja.
Nee, en ik denk ook op het moment dat jij zelf niet een echte kinderwens hebt gehad, dat je dat ook niet kan begrijpen. Want ik vind het wel heel grappig dat je het noemt en ik herken het ook. En ik denk ook dat we daar in de volgende podcast ook nog wel het over gaan hebben. We gaan het zo meteen over de vervroegde overgang hebben in de volgende podcast.
Okay.
Dan komt een stukje kinderwensen ook aan de orde. Maar ik weet nog, toen ik 1 kind had, ik wilde heel graag een 2e kind. En ik weet zeker dat als dat niet was gelukt, dat ik daar helemaal van slag was. En dat zei helemaal niks over hoeveel ik hield van mijn eerste kind natuurlijk. Nee. Maar ik denk dat ook een
Maar je hebt toch een wens en een toekomstvisie.
Ja, het is toch verlies als dat niet lukt. Ja.
Nee, dan kom je eigenlijk op het levend verliesstuk als dat niet lukt. Ja.
Ja, en het is dat bagatelliseren, dat is dan toch, je wilt dan iets voor iemand wegnemen. Dan kom je dus eigenlijk in het oplossen. Of zo,
ja, en dat is wat ik al zei, dat kan eigenlijk
niet. Nee, en dat kan dus niet. Nee.
Wel heel mens-eigen.
Ja, zeker.
En dus vanuit een goed hart.
Ja.
Ja.
Maar niet doen.
Nee, dat is de conclusie.
Genoteerd.
Hoe ga je om met kinderen die voor het eerst iemand verliezen?
Nou, ik wilde daar graag vanuit mijn ervaring wel iets over zeggen. Want ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat je eerlijk bent. En natuurlijk wel op een manier die past bij de leeftijd en het begripsniveau van het kind. Maar ik weet bijvoorbeeld nog precies het moment dat mijn vader overleed. Hij was al heel lang ziek. Ik wist ook wel dat hij dood zou gaan en ook wel dat dat snel zou gebeuren. Maar ik herinner mij nog heel goed het moment van zijn dood. En vooral omdat niemand mij vertelde dat hij dood was. Want ik was bij mijn opa en oma en ik was aan het kleuren. En mijn opa kwam huilend binnen en die nam mijn oma mee naar de gang. En ik hoorde ze daar fluisteren. En dat was het moment dat ik natuurlijk al lang wist, oké, hij is nu dood. Maar mijn opa ging weer weg en ik ben doorgegaan met die kleurplaat. En in mijn beleving, en ik weet echt helemaal niet of dat klopt, duurde het echt super lang voordat vervolgens mijn oom kwam en die kwam mij halen.
Ja.
Toen ergens daartussen is verteld dat mijn vader dood was. Maar ik weet nog dat ik thuis kwam en toen was de oudste broer van mijn vader was daar al. Nou, die woont op een stukje rijden, 1/2 uur of zo. En ik dacht echt, dat mag ik hier niet zeggen, maar ik dacht echt, ja, maar hallo, hoe lang is hij dan al dood? En waarom weet ik dit niet?
Ja.
Dat is natuurlijk allemaal met de beste bedoelingen gebeurd, hè? En vanuit een goed hart. Maar soms kan het feit dat je het niet zegt ook stress en spanning geven.
Tuurlijk, ja.
Als kind voel je dat echt feilloos aan. Dus mijn advies is vooral ook gewoon zeg waar het op staat, maar wel in de juiste bewoording natuurlijk, wat past bij de leeftijd.
Ja.
Maar wees gewoon eerlijk, want ik denk
met
dat
aandacht,
dat helpt.
Ja. Ja, nee, zeker.
Ik heb overigens geen trauma er dan overgehouden voor als nu mijn familieleden luisteren. Maar ik vond het wel een heel belangrijk leerpunt voor mezelf ook.
Ja.
Bijvoorbeeld toen mijn schoonmoeder ziek was, hebben wij ook direct aan de kinderen verteld. Nou, ze is ziek en ze wordt niet beter.
Ja, hebben wij ook gedaan.
Ja.
Bij mijn schoonvader.
Ja, wat ik dacht, ik wil niet straks dat ze opeens weg is.
Ja. Ja.
Nee,
ja.
Dat is heel veel, wat je ook vaak ziet, dat zie ik in mijn werk dan. Dat kinderen bijvoorbeeld weggehouden worden van de kist of van de uitvaart.
Ja. Oh, ja.
De kist,
ja,
snap ik dan misschien nog wel ergens. Ligt een beetje aan hoe je iemand veranderd is.
Ja.
Maar bij een uitvaart worden ze ook vaak weggehaald. Terwijl als je kinderen betrekt bij de uitvaart en ze wat taakjes geeft, al is maar heel klein.
Ja.
Dan kan dat ook voor een later moment heel waardevol zijn. Omdat ze dan toch op een bepaalde manier afscheid hebben kunnen nemen. En bewust weten dat opa, oma of wie dan ook er niet meer is, zeg maar. Ja.
Het enige wat ik mij nog van de uitvaart kan herinneren is dat we met heel de familie verstoppertje hebben gedaan met alle kinderen.
Oh, ja.
Dat ik onder de tafel zat en achter de stoelen. Dat is maar dat is de herinnering die ik aan de uitvaart van mijn vader heb.
Ja.
Wij waren allemaal zeg maar tussen de 10 en de 9, 11 kleinkinderen. Tussen de 10 en de 2, zeg maar.
Ja.
Yo, ik vond dat was hartstikke gezellig. Iedereen was er. Ja. Ja. Dat is de ervaring die ik eraan
heb.
Maar
dat hoor je ook vaak. Dat kinderen ook een soort verlichting, misschien niet het juiste woord, maar ik hoop je begrijp wat ik bedoel,
zeker,
bij een uitvaart kunnen bieden op die manier. Omdat ze gewoon, wat het gebeurt bij kinderen is dat ze kunnen op het ene moment kunnen ze heel verdrietig zijn. Op het andere moment kunnen ze zeg maar weer gewoon zeggen, ja, ik ga nu weer Lego'en. En dan zijn ze weer gewoon lekker aan het spelen, weet je.
Ja.
Dat is die stukjes rouwen eigenlijk bij kinderen ook, om maar even zo te noemen.
Ja.
Dus dat wat jij zegt is heel herkenbaar ook wel.
Ja. Ik zie dat bij mijn dochter ook. En dat krijg ik dan ook terug van school, dat ze dan van met opa, dat ze dan ineens kan het er even overvallen door een liedje of door, nou ja, gewoon iets wat doet denken aan haar opa. En dan is het even verdrietig en dan, nou, ik ga weer verder met kleien of met bouwen.
Spelen,
of met,
dat wisselt elkaar af. Ja. Dat is heel normaal hoor trouwens.
Ja, maar mooi eigenlijk ook dat kinderlijke, dat je dus gewoon, je voelt dat, je geeft je eraan over en nou ja. Als ouder probeer je dan de ruimte te geven en dan weer door.
En weer door. Ja. Nou ja, misschien zouden we dat als volwassenen ook wat meer
precies
moeten doen.
Ja. Ja.
Nou weet je, goed om te weten is ook dat rouw bij kinderen ook terug kan komen op verschillende momenten in hun leven. Dat ervaar ik zelf bijvoorbeeld nu ook. In een periode dat ik volwassen ben. Ik had bijvoorbeeld heel veel moeite met het feit dat ik 30 werd. Dat ik dacht, ik ben langer in het leven nu zonder mijn moeder als met mijn moeder.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld kinderwens of als je een leuke partner vindt en dat je die niet kan voorstellen. Of dat je een huis koopt en dat je dat niet kan delen. Dus het kan op verschillende onverwachte momenten natuurlijk weer opkomen met een verlies wat je als kind hebt geleden eigenlijk.
Ik vond het jaar waarin ik even oud was als mijn vader ook echt een ding.
Ja. Dat lijkt me
dacht
ook heel moeilijk. Die moet bij mij nog komen.
Ja, dat moet bij jou nog komen. Ik dacht echt, nu ben ik gewoon ouder dan hij. Hoe gek is dat?
Ja.
Dat hoe voelt dat nu dan?
Ja, ik zeg altijd, ik zit in mijn reservetijd eigenlijk.
Oh ja.
Zo voelt het ook wel een beetje. En dat klinkt heel gek, want een hersentumor is helemaal niet erfelijk. Maar ik ben me denk veel meer bewust dan iemand anders dat het leven eindig is. En dat je, ik denk toch soms wat vaker na dan iemand anders over waar ga je heen met je leven.
Ja.
Want je weet gewoon, het kan een keertje stoppen.
En maar je hebt er geen angst van?
Nee, helemaal niet.
Oh, gelukkig.
Nee. Ik denk tegenovergesteld, jij leeft wel hard.
Ja.
Denk ik.
Ja, maar
je werkt ook hard.
Ja, ik werk ook hard. Maar ik leef ook zeker hard.
Maar dat bedoel ik ook. Ja,
en dat heeft daar misschien, ik weet niet of dat daar eens één op één mee te maken heeft. Maar ik ben me er wel heel erg van bewust van mogen kant over zijn.
Ja.
Ook wel een beetje door je vak natuurlijk, maar ook door mijn persoonlijke verlieservaringen, denk ik.
Ja, ik herken dat ook een beetje. Mijn tante die is overleden toen ik 14 was. En dat was echt mijn lievelingstante. En zij was toen, moet ik goed zeggen, volgens mij 33. Dus toen ik inderdaad 33 was, toen dacht ik ook, wat bizar. Ik ben gewoon net zo oud als zij. En ik heb het gevoel dat mijn leven nog moet beginnen, weet je wel. En dan voor haar stopte het al. Echt een heel raar besef was dat.
Ja, ik kan me voorstellen.
Ja. We zijn ook een beetje aan het einde gekomen van deze aflevering. Zijn er nog dingen die een van jullie kwijt willen hierover?
Nou, ik had voor kinderen nog als aanvulling opgeschreven. Op het moment dat bij mij in de spreekkamer mensen met verlies te maken hebben die ook kinderen raken, dan, er zijn best wel wat boeken ook, hè, tegenwoordig. Kinderboeken, maar ook over ziek zijn en over de dood. Nou, dat was er volgens mij allemaal helemaal nog niet toen ik klein was. Dus dat adviseer ik ook altijd wel van kijk daar eens even naar. De bibliotheek is er gewoon tegenwoordig een heel rek met ziek zijn, opa gedood, opa en dat soort dingen.
Ik kan een lijstje voor je maken als je het fijn vindt.
Kijk, nog meer lijstjes. Ik hou van lijstjes. en ik denk dat het heel goed is om in aanloop naar een overlijden, overigens niet alleen voor kinderen, om ook voor te bereiden op dat overlijden. Want dan start je eigenlijk als het ware al met rouwen. En ik denk dat dat heel zinvol kan zijn.
Ja, ja, en ook mooi denk ik dat laatste wat je zei, Janneke, is als je al begint met, als je weet, iemand is bijvoorbeeld ziek. Volgens mij, dat is uit mijn eigen ervaring. Als je al van tevoren begint met die aanloop naar het moment dat gaat komen. Dat je dan ook al bezig bent met, niet afsluiten, maar wel al bezig zijn met dat proces. En dat toewerken naar dat punt, dat toch helpt of zo.
Ja, en je normaliseert daarmee ook de dood, hè?
Ja, ja.
Ik denk dat het vooral is. Gewoon het normaliseren dat je dood kan gaan.
Ja.
Niet iedereen kan of durft dat.
Nee.
Maar we waken er allemaal, wat jij eigenlijk in de intro al zei, vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken. En vaak ook meermaals in je leven.
Ja. Ja.
Dus het is eigenlijk maar goed om je gewoon voor te bereiden op dat vlak.
Ja, wat ik wel mooi vond, ik was in aanloop naar deze podcast, had ik wat gelezen van Manu Kiersen. Dat is natuurlijk de rouwspecialist. En hij zei van, vroeger was die dood altijd in je huis. Want je overgrootoma woonde bij je en je oma en die gingen dood.
Ja.
Wij de dood is veel minder in ons huis en daardoor veel minder genormaliseerd. En dood wordt nu iets wat in een verzorgingshuis gebeurt of ver van je bedshow, zeg maar. En vroeger leefden kinderen gewoon met de dood. En dat is iets wat nu natuurlijk niet meer is. En misschien zouden we dat soms wel een beetje meer moeten doen.
Ja.
Nou, ik denk dat niet verkeerd is, nee.
Ik heb nog wel een vraag, gewoon uit persoonlijke interesse. Hebben jullie bijvoorbeeld al dingen vastgelegd voor jezelf als ik wil deze muziek, ik wil deze kist, ik wil deze plek?
Jij dus ook?
Nee, wel besproken met mijn partner wat ik wil, maar niet officieel vastgelegd. Nee. Maar ik besefte me wel weer bij het overlijden van mijn schoonmoeder hoe fijn dat is als het wel zo is.
Ja.
Want het is ook gewoon heel veel werk. En het is heel fijn als je daar dan alvast een leidraad voor hebt, denk ik.
Ja. En ook voor de nabestaanden. Want dat scheelt voor hen inderdaad heel veel dingen om over na te denken. Eigenlijk vind ik dat in die uitvaartweek moeten mensen bezig zijn met de laatste momenten van afscheid.
Ja.
En het samen zijn.
Ja.
En niet met regelen. Nee. En dat is nu wat wel gebeurt.
Je bent met regelen bezig.
Juist.
Ja.
Nou, ik
heb het wel.
Ja?
Ja. Alle liedjes. Nou ja, niet alle.
Mag ik een lijstje?
Wist dat nog wel eens? Je mag mijn lijstje. Wil je wat inspiratie? Dat is goed. Je mag mijn lijstje.
Laten we hopen dat het nog heel lang duurt.
Ja, zeker. Zeker.
Dus.
Oké. Okay. Nou, met het uitwisselen van lijstjes sluiten we deze aflevering af. Dankjewel Yvette voor je heldere uitleg en voor je expertise.
Ja, jullie bedankt voor de uitnodiging.
Ja, heel graag gedaan. En de app van Yvette die heet dus Condole. Ben jij ook met Condole te vinden op socials, Yvette?
Ja, okay. Zeker.
Ja, en welke? Instagram,
Facebook, LinkedIn. Ik moest even nadenken. Ja, ik ben nooit zo heel actief op de socials. Ik ben vooral bezig met mijn werk. Maar,
En je app is gewoon te downloaden in alle appstores.
Ja, het is gewoon gratis te downloaden. En misschien wel fijn voor de luisteraar om te weten is dat het ook afgelopen jaar erkend is door de medische en wetenschapswereld in de vakplanen.
Oh, wauw.
Waardoor het ook betrouwbaar en veilig acht is en ook door de Belgische overheid gescreend. Dus het is gewoon betrouwbaar om te gebruiken.
Nou, daar waren we wel van uitgegaan.
Toch misschien fijn om te weten.
Ja, nee, zeker. Nou, hartelijk dank voor alles.
Jullie ook.
En bedankt voor het luisteren.